Tuig daar onder mijn ogen, mijn pop op de brandstapel hijst. Noem jij dat geweldloze vervloeking?
Je wat?
Mijn pop.
Ja, pop van de chef, Lien. Ja. Chef zijn pop, hè. Ja. Plus pop van de burgemeester dus. Beetje ja. Verbranden, weet je wel. Om dat vuile zaakje te bezweren, dus min of meer die toer.
Hey, pop, ho! Om welk vuil zaakje te bezweren, vind je?
Heeft u dat niet begrepen, chef?
Nee.
Dat was toch dat handigheidje van u en de burgemeester om er in de raad even de bouw van die 6 torenflats in het bos van Piet door te drukken, niet, chef?
Ja, wie zegt dat? Wat is dat nou voor waanzin? Hoe zijn jullie daar in godsnaam achtergekomen?
Ja, en zou dat dan misschien een van die oerbronnen van het buitenzinnelijke mysterie wezen, chef, die dat heeft aangedragen?
Begrijp je dat, Lien? Dan stellen die twee viespeuken even dat luizenbosje van Piet bederven met flats, ja? Nou, dan moet je net de oerbronnen van het buitenzinnelijk mysterie hebben, zeg. Of die er dan even de kosmische ziekte in krijgen.
De helle. En daar gaan de heren dan even met een ludieke ondertoon je pop voor verbranden.
Ja, verschrikkelijk zeg. Wat deed je? Wat dacht je?
Nou, ik dacht dat ik gek werd. En wat deed ik? Nou, dan zal er toch iemand de 20e eeuw moeten vertegenwoordigen daar niet. En het zal alweer geen Beatles wezen. Dus ik zeg, hola daar, ho, ho, ho daar. En grijp mijn pop. Bom in mijn wagen en rijden. Licht uit natuurlijk, in de oorlog geleerd dat, hè. In het verzet, je weet, hè. Ik zat toen in het verzet namelijk.
Oh ja, wauw. Hé, hey, laat mijn vader nou van de week nog even opmerken dat jij in de oorlog in iets heel anders zat.
Ja hoor, fijne broer Piet weer even. En waar zat ik volgens fijne broer Piet in de oorlog dan in, vraag ik?
Hè? Nou, kan het iets geweest zijn van in de piepzak?
De piepzak, in de wiels. Nou jongen, één ding, knaap. Hè, wat broer Piet in de oorlog tekort schoot, dat deed ik in het verzet. Daar.
Ja, nou volgens mijn vader deed jij het in de oorlog heel ergens anders in.
Daar. Ja. Ik had hem zijn poppers moeten zien redden van de brandstapel, zeg. Je vader. Ha! Piet Bangebroek. Ha!
Ja, zeg, wat gek eigenlijk, hè, dat uitgekomen is.
Ja, dat bedoel ik als broer. Wat zei je?
Nou, dat je daar wel degelijk bij volle maan je leven hebt gered. Symbolisch dus, je pop.
Grote goden zeg, ja!
Heb ik iets gemist, chef?
Nee, ga je geen bliksem aan, man. Grote goden, te hebben over een bovenzinnelijke duimzuigerij gesproken, niet? Wat ik je zei, komt uit letterlijk, je ziet het.
En ben je nog bij het helle water geweest?
Jazeker, maar hou daar maar over op, zeg, rampen weer.
Het helle water? Wat moest jij daar allemaal houden?
Niks, man. Moest ik een boodschap doen? Grote mensenwerk, bemoei je er niet mee. Niet waar het kind bij zit, Paul, geen verdere vragen gaat, je begrijpt.
Ten volle, chef. Maar wat voor boodschap dan, chef?
Nou, die waanzin weer van hier. Hier, waar heb ik het? Hier, wacht even hier. Ah ja, ga tot het helmwater. Doe uw kleedje af. Reinigt uw ziel, volg het licht en de stem. En doe boete. Ja. Malle greet geestenleed aan het woord.
Nou, klinkt een dekselsprok mystieke overtuiging uit op, chef.
Ja, dat bedoel ik. Open weer de onderwereld, man. Retourtje bezemstedel.
Zeg, bedoel je dat het ook allemaal is uitgekomen?
Ja, wat moet daar aan uitkomen? Dat is gewoon een kwestie van een boodschap doen. Doe uw kleedje af en reinigt uw ziel.
In dat stinkende hellewatertje, oma ouw.
Ja, dat bedoel ik. Moet je er wel een hele vieze ziel hebben, wil je je daarin kunnen reinigen. Trouwens, vertel jij maar eens hoe je je ziel reinigt. Dat vertellen ze er namelijk niet bij.
Mediterenderwijs wellicht, chef.
Oh, ja, nou, dat stond mijn hoofd even niet na Pol, hoor. Om daar een beetje in de meidenjas onder mijn fruitmand te gaan zitten piekeren. Dat moest ik trouwens afleggen, mijn kleedje.
Maar hoe deed je het dan?
Gewoon. Waar zit je ziel? In mijn hier, nietwaar? Dat valt niet te scheiden. Reinig je het een en reinig je het ander. Dus leg je kleedje maar af en duik er maar in.
Nee.
Jazeker, klaar is klaar. En reinigen maar, jongens. Ja, over wasmiddel gesproken zeg. Voor de zwartste ziel van uw leven, eerlijk. En ram in mijn gezicht.
Wat?
Schijnwerper.
Het licht.
En dan brult er ook nog even zo'n megafoon in je oor. Zeg, eruit daar.
De stem.
Man of 20 van de politie. Eruit daar. En dan sta je dan te rillen met je afgelegde kleedjes.
Hey. En wat zeiden ze, chef?
Ze zeiden, daar heb je weer zo'n viespeuk. Tegen iemand die zijn ziel staat te reinigen, zeg. En dan zeg ik, meneer, heren, als heren onder elkaar, zou ik u even mogen zien, alsjeblieft, met uw viespeuk. Nou, toen kon ik meteen een klap met de lat krijgen, zeg. Raar, hè?
Ah, geen binding met het mystiek beleven, chef, die mensen...
Binding met niks, Paul. Zien alleen het slechte in de mens. Grove taal uitslaan, maar van... waar leggen je kleren, viezerik? Ik zeg daar ergens... Nou, dat werd ook weer een feest, hoor. Toen ze mijn bontjas en mijn fruit staalden. Zo, ben jij er een van die richting? Vuilneus. Dat soort taal insinueren, maar... En waar is je nicht dan? Wat ik geen eens begreep... Dat ik zeg, als u mijn pop bedoelt, die lijkt nog in mijn wagen. Nou, toen waren de rapen helemaal gaar, hoor. Toen begon ze met een TBR'tje te dreigen, wat het ook wezen mag.
Dat is een soort van strafmaatje.
Oh. Ja, dat bedoel ik. Volg het licht en de stem en doe boete, zeg.
Hè? Ja? Waarachter, gekke greet spokenbeet. Die zal het niet voorspellen, begrijp je het?
Ja, maar ome ouwe, hoe kwam die politie daar nou zo gauw?
Ja, dat vroeg ik ook, ja. Bleek een tip uit de burgerij geweest te zijn. Die man die zegt, er was ons gezegd dat gaaiers van dat jeugdhonk hier weer eens de een of andere smeerlapperij zou gaan uitkieren. Maar voorlopig vangen we hier alleen nog maar een paar volwassen afwijkingen.
Meer fout, chef.
Ja, dat begreep ik ook. Ik pol, hè. Tot ik me dus een plekje zocht in de overvalwagen... en daar opeens in het pikken donker achter me de stem van de burgemeester hoor ze.
De burrie, ome ouw? Jee, wat zei die?
Hij zei, zou u even van mijn schoot willen gaan, alsjeblieft?
Maar wat deed hij daaraan?
Zijn boodschap. van die donkersteentjes peperplas of weer, hè? Die had ik kennelijk gedacht dat ik dat vergeten zou en daar zaten we dan... De middernacht bij maanlicht in de overvalwagen, zeg. Uitgerekend die twee rakkers die daar in hetzelfde bos van Piet het plan hebben 6 torenvlekken. Grote Paul!
Ingeving, chef.
Paul, welke doortrapte mystieke oerbron had dat aan jullie doorgegeven?
Ja, u gebruikte net zelf al het begrip dondersteentje, chef.
Allemachtig en een tip uit de burgerij zijn de enige twee die van het plan van de heer burgemeester en mij afwisten. Zal ik het... Oh, daar, als je het over een dondersteentje hebt, Rinderman.
Ah, Rinderman, dat vindt u ze volgende morgen.
Ja.
Ja, die is een schat. Ja. Ik geef hem even.
Ja, geef me je dank. Biels hier, ja, Rinderman, charmant, dat doe even bij. Burgemeester aan de lijn, meneer Rinderman. Hij ziet af van wat, zegt u? Van het plan Pieterbos, zegt u. Ja, nee, maar dat is gezust, meneer Rinderman. Nee, dat met de politie vandaag. Dat is...
Volgende week dinsdag, ook om 11:02, hoort u het vervolg van Biels en Co. De rolverdeling was als volgt. Bouwondernemer Biels, Co van Dijk. Eline ter Helle, zijn secretaresse, Fiet Koster. Koen Polleman, Frans Koster. En neef Eef, Mathé Verdaasdonk. De regie was in handen van Jo Fischer junior. Dit programma was een herhaling van 3 april 1972.
something if you think about.
Dat was EC 8 OR, EC cijfer 8 en dan OR, 1997, Think About. EC 8 OR, Think About, 1997. Daarvoor Brigitte en de Firestrings, waarom bel je mij af, 1965. Je luistert naar de Dire Straits, maar toch luister je naar Patapoe Action. 88.3 FM stereo, hier komen we. Amerika, Roosevelt Caldwell en de Soul Swingers Band. Let Me Give You All My Love, 1962.
Let me give you all my love and dedicate my life to you. Darling, let me be forever, forever loving you. Darling, let me hold your hand till I make you understand. I want to be your loving man. My whole life through, I'll never hurt you, never make you cry. My darling, I'll love you till the day I die. Let me give you all my love and dedicate my life to you. Darling, let me be forever, forever.
In recent weeks, the world has been captivated by three seemingly fearless and articulate young women sitting in the glass cage of a Russian courtroom. The women, members of the feminist punk band Pussy Riot, have just received a 2-year prison sentence after singing a song in Moscow's Christ the Savior Cathedral. In March, Nadezhda Tolokonikova, Yekaterina Samutsevich and Maria Alokhina sneaked in to perform a guerrilla gig denouncing Vladimir Putin, the former prime minister and KGB chief, for muscling his way back to top job of president. Their stunt, half prayer, half song, Virgin Mary Chase Putin Out, lasted all of 40 seconds before they were chased off the altar by security guards. The three were later arrested and spent 5 months behind bars before being convicted of hooliganism and inciting religious hatred. Pyotr Verzilov, Nadezhda's husband, understands what motivates his wife. A former philosophy student, he belonged to the radical art collective Vaina and was involved in several actions, including an orgy in a museum in protest at what activists saw as the obscenity of rigged elections in Russia. But as Nadezhda and the other two prepare to start their sentences in a penal colony outside the capital, I wanted to ask Pyotr about the personal cost of this activism. I began by asking him whether he managed to speak to his wife after the verdict.
No, court conditions were very brutal. Basically, right after the verdict, the guards jumped out and started shouting at everyone, quickly escorted everyone out of the courtroom, and we just had like a 2-second glimpse with Nadia. That was it.
You had your first conversation with her in 5 months, a couple of weeks ago, didn't you?
Yes.
Can you tell me what that was like?
It was very wonderful. It was a 1-hour meeting. By law, we're not allowed to stay for more than an hour. And well, it went by like 3 minutes, because obviously when someone you're really close to, you don't see him for 5 months, things and words you want to say really compress, and when you have the chance to say them, they're said really quickly and really emotionally.
And this was in the pretrial detention center?
Exactly, in the south of Moscow, right.
Were you left on your own, or was there a guard standing there?
Well, it's a common room where 6 other people sit with 6 other prisoners, and you're separated by a glass and you talk through a telephone. So it's not exactly a private meeting.
What did she manage to convey to you in that meeting about her mental state and how she felt emotionally?
Well, she said that obviously she was preparing herself at the time that her life will belonged to the Russian prison system for quite some time from now on, and she was talking about what she's reading now, what she's writing. We were discussing some artistic things, some things said about Pussy Riot in Russia and the world. Although I was a little bit surprised how emotionally ready Nadia personally was to serve this sentence. So, like, I didn't feel any worries or uneasiness at her. This did prove that she's a very brave and heroic person. To me, at least.
What's it been like for you sitting in that courtroom, seeing her in a glass box?
Well, it is a very strange feeling, especially it was made 100 times stranger when you realize the realities of this court, when things like hell that is more real than the Moscow subway were being said in a court of law. And
that was one of the witnesses.
Yes, that was one of the witnesses' quote from him. And a situation like that, plus Nadia sitting in a glass cage, did really give the impression of some very strange avant-garde French movie from the 50s being filmed here. And this kind of cinematic impression did really intensify on the day of the verdict, because the Russian news agencies, they brought 8 gigantic cameras and a cinema crane to broadcast the verdict, and that was incredible. It really did give the impression that the Russian government was filming a certain movie here.
And also you described, I think, in one of the things I've seen that you've written in the press, dogs in the courtroom.
Oh, yes, yes. So the dog was always present there for the 2 weeks of the trial.
Whose dogs were these?
The dogs of the prison guards. At times it was a German Shepherd, at times it was Rottweiler, but the dogs were very interesting because any time anyone got emotional, either the lawyers on either side or even the judge, the dog started barking very loudly, and it was a very interesting scene as well.
So that contributes to the sense of this being like a surreal movie.
Exactly, exactly.
But still, that's your wife in the box. Did you find any way of communicating privately through all this show?
Well, not inside the courtroom, but during these 5 months, obviously we've had quite a lot of private communication, because the lawyers visited the girls almost every day or every other day, and I was able to pass quite a lot of letters through them. And, well, on the emotional side, when at the quiet moments of the trials during the past 2 weeks, like, me and Nadia were able to give each other these meaningful, long glances. That was about it.
What about your little girl, Gera?
Yeah.
I think she's 4, isn't she?
She's 4, right.
How has she coped with this long separation from her mum?
Well, she's been... children at this age do take everything in the world quite cheerfully, and, well, she's... although at times she does get quite sad, but she constantly repeats that Putin has locked up Nadia in a cage, and now we have to find some smart way to break the castle in the cage and free Nadia. She drew all these plans where, with trolley buses, tractors, and other types of equipment, she breaks down the prison walls and frees Nadia. That has been very interesting. Nadia has seen some of these plans in prison as well.
So does she send her mum these drawings?
Yes, exactly.
Have you been bracing yourself for this in a way? Because Pussy Riot carried out more and more public actions. Did you know that there would be a point where they would get into quite serious trouble?
Well, we've been doing political art in Russia for many years now, right? So since at first with the Voyna art group, and the girls got in this anonymous feminist collective, Pussy Riot. And when you actively criticize the government in today's Russia, anything can happen to you, and you have to be ready for that.
But a lot of ordinary Russians said they were deeply offended by this action in the cathedral. Were you surprised by the strength of reaction from some people?
Well, everyone understands that this so-called strength of reaction really refers to a portion of the population who honestly believes everything that's said on one of Russia's 3 largest federal television channels. All of these channels have run quite a lot of very harsh programs about Pussy Riot, and people who don't use internet, who don't read the press, who don't have any other way of communicating to the world except federal television, they get all their information, all their impressions from TV, and for them it's very easy to not have a super harsh stance towards Pussy Riot, because the programs that were made by the Russian television did show the group in a very bad kind of way.
There was a strong impression that they were very anti-Orthodox.
Well, yes, but at the same time this is completely untrue. Because, first of all, out of the 3 arrested girls, one of them, Masha Alohina, she's a deeply religious Orthodox churchgoer. And the way the church action went, it was in fact a punk prayer addressed to Mother Mary. So it was, basically a Christian act in some sense. And in this sense, you can't call it anti-Orthodox or anti-Christian in any way.
Tell me about the moment of Nadezhda's arrest, because you were arrested with her, I believe.
Yes. So on March 3rd, I went to meet Nadia, and I met her close to one apartment building, and then we went into this quiet back alley. At one point, all these FSB officers wearing expensive suits with their guns just started basically jumping from garages, running from various doors you would have usually expected to be shut. So it was basically a full-scale anti-terrorist unit directed to the arrest of me and Nadia. And this also gave an incredible cinematic feeling, because when they took us down to the ground and I had a gun pointed to my head, and when we were lying at the ground, I really had the urge to look up and search for a camera filming all this, because it really looked like a movie was being filmed.
And then she was taken to prison, to the pretrial detention center.
Well, first both of us were taken to local Moscow police headquarters, and then at 2 a.m., which is in fact illegal by Russian law, the interrogation began, and it finished close to 7 a.m., and I was released and Nadia was taken to prison.
How has she been treated there, and what she told you about life in prison since her arrest?
Well, obviously the prison authorities do really worry very much at what's happening to the girls in prison. They've placed them in a separate section of the prison with small cells. They sit in four people cells, and, well, obviously they don't use physical abuse towards them. That's usually often used towards prisoners in Russia. The situation with them in the country is very brutal right now. But they've done the small things which they can do to make the girl's life harsher. For example, with Nadia, they've repeatedly taken away her personal notes. With Katya, during one of the days back in April, they've entered her cell at 10:30 p.m., 30 minutes after bedtime, and issued her a formal reprisal for having her bed undone at night.
What do you mean, because she hasn't made her bed in prison?
Exactly, yes.
My experience of looking in pre-trial detention centres is they are horribly overcrowded and very dirty.
Well, yes, it's like this at the girls' detention centre as well. It's a little bit better, first of all, because it's a women's detention centre, and at the same time, they're the so-called former staff are held there.
So what, a prison for bad policemen?
Yes, exactly. And women. So in a sense, it's a little bit better than some of the central men's prisons in downtown Moscow. But still, you know, conditions of a Russian prison are quite brutal, and they're much closer to prisons in China and Africa than to prisons in Europe.
And what about sleep? Have they been given enough sleep?
Well, during the trial, it went daily from 10 a.m. to 8 or 10 p.m. And it takes the girls 4 or 5 hours to be brought back to the prison. Then they're woken up again at 5 a.m. So essentially, during the 2 weeks of the trial, they got 2 or 3 hours of sleep daily. And obviously, it's incredibly difficult to participate in a legal proceeding when you're getting 2 hours of sleep every day. That is like torture.
You've been mostly communicating by letter. What's that been like for you both?
It has been very emotional, obviously. It's kind of incredible to be separated from a person which is so close to you. And me and Nadia were very professionally and very emotionally close to each other for all these years. And now, basically, well, we haven't been separated from each other for more than 2 or 3 weeks, and now it's 5 months. And sometimes, yeah, we do get emotional. It's in today's world, when people forget the ability of writing long letters and long love letters, this is a chance to kind of remember that.
Do you think that, in a way, you've learned more about each other through this separation?
Well, in some way, yes, you do start knowing someone better once they're separated from you, because, well, you realize the scale of the emotional attachment, you realize the connection that is there between you, and when someone is near you all the time, these things, they kind of get mixed into the daily life.
Where will Nadezhda serve her sentence, and do you think you'll be able to go and visit her with Gera, with your daughter?
Well, all women's prisons are located in the central part of the country, so the girls won't be sent to Siberia or somewhere behind the Arctic Circle. And yes, there is a right to visit the prison with children as well, so maybe once Nadia will get sent to prison, we'll make a visit there together with Gera.
Do you have any hope that they'll be released?
Their sentence might get somewhat changed during the appeal, which will happen in 2 or 3 weeks at Moscow City Court, but it's, you know, it's, this is very unpredictable.
Will Nadezhda's imprisonment change your activism? Will you be more careful?
No, I think we'll be more effective, more loud, brighter, and even more aggressive. As I stepped outside the court, the only thing I was able to say to the people standing there was that Russia needs revolution, and this is the only thing which can help free the girls and prevent, and most importantly, prevent these trials from happening in the future.
But if you found yourself in the same boat, I mean, if you also got locked up, what would happen to Gera?
Well, this would be a very tragic event, but unfortunately I am forced to continue the fight because, well, Russia, it may sound overly dramatic, but Russia does need people fighting for its future.
Tell me about your first meeting with Nadezhda and your first impressions of her.
We met in late 2006 while I was finishing Moscow State University. And she just began to study there. And, well, I was very impressed by her because being a girl coming from the city of Norilsk, which is a city behind the Arctic Circle with no highway connection, just air to Moscow, she was very well educated in contemporary art, very well read in philosophy, and, well, she had a very strong impression of the world, which was very politicized, very educated, and I was very impressed by that. And, like, I didn't think that an 18-year-old girl was able of having all this knowledge and all this practical thought and desire, and this really amazed me, so we instantly started getting close with Nadia.
Do you foresee a time when you'll be able to rest your voice and continue to live with Gera and with Nadezhda as an ordinary Russian family again, sitting around drinking tea and making jokes?
Well, we've been drinking tea and making jokes all these years, even though we very actively continued producing our artistic statement. So all this will probably never end, and, well, this perfectly goes together with drinking tea and making jokes like a Russian family. These two things don't contradict each other.
Pyotr Verzilov, husband of Nadezhda or Nadia Tolokonikova, speaking to me from our Moscow studio.
Dutch wants more. Can you hit as it's in the air? Can you feel it? This is Hula, and I will make you rock your body. This is the ultimate acid track, and once you hear it, there'll be no going back. Everybody out there, jack the house. Give me acid.
Morgen begint de weerkundige herfst. De zomer zit er dus nu wel echt bijna op. Al zou je het niet zeggen, de laatste dagen. Tijd dan ook voor ons om te ontwaken uit onze zomerslaap. Vanaf vandaag schotelen we jullie elke vrijdag weer de coolste plaatjes voor. Goedenavond en welkom bij Signaal Ruis. En om te beginnen maken we een uitstapje naar onze noorderburen. De regering daar mag dan wel op niks trekken. De muziek die heeft de laatste jaren heel wat goed gemaakt. Waarzelen geen seconde om dat te zeggen. De eerste op ons lijstje Nederlandse bands vanavond is het Rotterdamse Neighbors Burning Neighbors. Ze brachten vorige week hun debuutalbum Burning Neighbors uit. En dit nummer stond al in een licht andere versie op de B-kant van hun debuutsingle uit 2019. Dit is Hesitate van Neighbors Burning Neighbors.
een binnenkomerke. Hesitate van Neighbors Burning Neighbors. Van op een nieuwe plaat uit bij Subroutine. Net voor de zomer bracht het Antwerpse Plexistad een tweede EP uit bij de Berlijnse Mangle Records. Met 4 nummers en daarvan is dit de titelsong Siren Dance van Plexistad.
als Goner Records een nieuw plaatje uitbrengt, dan spitsen wij graag onze oren. Denk maar aan classics van Retards, Carbonas of Ty Seagull. Maar nu is het dus de beurt aan het zonnetgespeelde Pai Pai, een viertal uit Montreal, dat Delta 5-gewijze heerlijk aanstekelijke postpunk new wave deuntjes voortbrengt. We draaiden Lonely Stripped Sock uit Sacred Times, hun tweede langspeler, en die staat gepland voor 18 oktober. Garage Rockers Operants uit New Jersey keren terug met een nieuwe EP, het is hun tweede, en deze kreeg de titel Mass Monomania. De vier nummers tellende EP staat vol met aanstekelijke lo-fi pop en is net als bij hun vorige releases verkrijgbaar als Name Your Price download en als cassette via Defective Tapes. En uit de EP is dit In The Hell Rock van Operants.
Forward and fade.
vlammende brokpunk uit Londen. Dit was Private Pile van Nothing Heads. Het is de voorloper van The Art of Sad. Hun plaat komt eraan op 8 november bij Sister Nine Recordings. En herinnert u zich nog 2021, toen het Rijk der Vrijheid nog een mager beestje bleek te zijn? In onze best-of van dat jaar stond toen het nog eerder onbekende Julie met hun EP Pushing Daisies. Intussen is de band in de US al flink van status, in status gestegen en misschien dat hun debuutplaat hier nu ook wat kan gaan betekenen, want hun nieuwe plaat My Antique Aircraft Friend staat bol met de sterke snedige grunge nummers gedrenkt in een shoegaze bad, zoals dit Claire Bourne Practice van Julie.
Het tweede bewijs vanavond dat ze in Nederland verdomd goed bezig zijn. Toch op muzikaal vlak. De Rotterdammers Tramhouse maken de belofte waar op hun debuut The First Exit, dat vandaag verscheen. Twee weken geleden zagen we ze in het Waalse Saar-Mézières-Guillaume op het festival tijdens de plaatselijke kermis nog een uitstekende show spelen. Het SMG Music Festival kreeg een waardige headliner en de band die kreeg het publiek dat ze verdiende. Uitgelaten en wild en het bier uit die anderhalve liter kannen, dat vloog veelvuldig door de lucht. Net als die stage divers, dat was een topshow dus. En zeggen dat we voor Tramhouse al waren getrakteerd op een zo mogelijk nog straffere show. Het Australische RVG, de band rond Romy Veger, trakteerde SMG vanaf opener Midnight Sun op een heerlijke show. Strakke gitaren, rauwe zang en een vaak breed uitwaaiende ritmesectie. Die zorgden voor kippenvel van begin tot eind. En van pure opwinding in het publiek begaf de plancher van de feesttent het. Voor hun eerste Europese tournee bracht de groep een single uit. Dit is de A-kant daarvan, Don't Take It Badly van RVG.